Ik zou vanmorgen graag met jullie de brief aan Sardis overdenken, waar hoofdstuk 3 mee opent. En het zal u wel ondertussen opgevallen zijn, denk ik, broeders en zusters, hoe deze vernoemde steden hier in deze 7 brieven, hoe die toch van groot belang zijn. Enige kennis van die steden helpt toch om de context beter te begrijpen waarin de Heer Jezus hier spreekt tot deze gemeente. Het is niet alleen belangrijk dat we eraan herinnerd worden dat de gelovigen in deze 7 steden door middel van deze brieven kennis kregen van het feit dat de Heer Jezus hun omstandigheden maar al te goed kende, maar de wijze waarop al deze brieven telkens eindigen. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wel, dat herinnert er ons aan dat deze gemeenten die dit boek te horen kregen, ja, dat bij ieder van hen die vernoemde steden een zeker beeld opriepen. Namen van voorname steden wekken bij ons een bepaald beeld op, dat gebaseerd is op het typerende karakter van de bevolking, op hun voorgeschiedenis. Hoef je toch niet te vertellen waarom dat Antwerpenaren bijvoorbeeld bekend staan. En als de naam Brugge valt, bijvoorbeeld, dan word je toch herinnerd aan die bloeiende handelsstad die in de 15e eeuw het Venetië van het Noorden werd genoemd. Wel, zoals Brugge bekend staat voor zijn gouden eeuw zo'n 500 jaar geleden, zo is de bekendheid van Sardis gelegen in het feit dat de stad ooit heel bekend was geweest. Want toen dat de Heer Jezus deze brief hier aan Sardis richt, stelde Sardis al niet veel niet meer voor. En toch geloofde de stad nog steeds heel belangrijk te zijn omwille van een roemrijk verleden. Maar dat was meer illusie dan realiteit. Na die grote aardbeving van 17 voor Christus werd ook Sardis, evenals Philadelphia, dat we vorige week overdachten, heropgebouwd met fondsen van de keizer. En 9 jaar later mochten ze samen met 10 andere steden zich kandidaat stellen om ter ere van de keizer een tempel op te richten, wat, naar de gewoontes van die tijd, toch een geweldige eer was. Maar Sardis meende van zichzelf dat ze geen enkele concurrentie hadden, omwille van een roemrijk verleden. Maar hun kandidatuur werd door Rome afgewezen. Sardis was niet belangrijk genoeg meer. Ja, wanneer de overige aangeschreven gemeentes de naam Sardis hoorden, dan klonk die naam wel als een bel. Maar het was niet vanwege het heden, maar het was het verleden die daarvoor gezorgd had. Sardis was allang geen invloedrijke stad meer. Zowel strategisch, economisch als politiek was de stad al honderden jaren over zijn hoogtepunt heen. Sardis was trouwens gelegen aan het uiteinde van een zeer vruchtbare vallei. Het was gebouwd op rotskliffen die 450 meter boven die vallei uittorenden. En langs 3 zijden verhinderden als het ware natuurlijke muren, die steile kliffen, vijandelijke legers om die stad te kunnen veroveren. Sardis innemen, dat werd gedurende lange tijd als een onmogelijkheid beschouwd. Sardis had de naam een onneembare vesting te zijn. In die mate zelfs dat spreekwoordelijk was geworden. Wanneer dat iemand iets wilde ondernemen dat geen enkele slaagkans had, zei men, ga je de Acropolis van Sardis innemen? En toch werd Sardis overweldigd door koning Kores, u allen bekend. En wat bleek uiteindelijk? Dat je helemaal geen grote legermacht nodig had om de citadel van Sardis in te nemen. Sardis slaagde erin om zichzelf te verslaan. Tijdens de belegering van koning Kores was er daar een Sardiaanse soldaat die per ongeluk zijn naam liet vallen, hobbelde, bobbelde, bobbelde naar beneden. En hij besloot domweg om zijn naam te gaan halen. En terwijl Kores zijn legers er stonden op te kijken, klauterde hij naar beneden langs de steile rand, langs de verborgen weg, en hij nam zijn naam en hij klom mee naar boven. En de daaropvolgende nacht klom een klein groepje soldaten langs diezelfde weg naar boven. De poorten van de stad werden geopend en Sardis werd snel en zonder veel tegenstand ingenomen. Ja, de toenmalige koning die waande zich zo veilig in zijn citadel dat hij bevel had gegeven dat er niemand wacht moest lopen op de muren. Dat was allemaal niet nodig. Dus de stad was nagenoeg onverdedigd en totaal verrast, overrompeld door de vijand. Het was een verschrikkelijke vernedering, een verpletterende nederlaag die volledig te wijten was door het gebrek aan waakzaamheid. Zo commentarieerden ook de latere geschiedschrijvers. Dit had nooit mogen gebeuren. Maar het straffe is, je zou zeggen, als dat in een keer gebeurd is, geen twee keer, hé, maar 300 jaar later doet Antiochus de Grote net hetzelfde. Hij doet het nog eens dunnetjes over. En de niet waakzame Sardianen worden op dezelfde wijze verrast. En hoewel dat het verhaal overbekend was, hadden evenals hun voorouders, de gelovigen in Sardis, deze les uit de geschiedenis niet geleerd. Luister maar wat de Heer tot hen te zeggen heeft. Laten we het samen lezen. Dit zegt Gods woord. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis. Dit zegt gij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft. Ik weet uw werken, dat u de naam hebt, dat u leeft, en u bent dood. Word waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want ik heb uw werken niet volkomen bevonden voor mijn God. Bedenk dan hoe u het ontvangen en gehoord hebt, houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik komen als een dief, en u zult beslist niet weten op wat voor uur ik tot u zal komen. Maar u hebt enkele namen in Sardis die hun kleren niet bevlekt hebben. En ze zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie overwint, die zal bekleed worden met witte kleren, en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek van het leven. En ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie een oor heeft, laat gij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Zover Gods woord. Nu, als we deze vermaning, ernstige vermaning van de Heer Jezus aan het adres hier van de gelovigen in Sardis zo lezen, dan blijkt toch uit de bewoording van de Heer dat hij een verband legt tussen de voorgeschiedenis van Sardis en de toestand waarin deze geloofsgemeenschap zich bevindt. Denk maar aan hier de waarschuwing bijvoorbeeld, dat indien zij zich niet bekeren, Jezus totaal onverwacht tot hen zal komen als een dief. Nou, dat zal hen beslist niet ontgaan zijn, denk ik. Maar wat hij hen vooral verwijt, is hun gebrek aan waakzaamheid. Waardoor de geest van de wereld zijn ingang vond en hun geloofgemeenschap ernstig had aangetast. Ja, wij gelovigen, we zijn wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. De boot die hoort op het water te liggen, maar in Sardis was het water in de boot gedrongen en ze dreigden met man en muis te vergaan. En toch menen de gelovigen in Sardis dat het wel goed zat met hen, terwijl dat helemaal zo niet was. Ze hadden wel de naam te leven, maar waren echter op sterven na dood. Net zoals de bevolking van Sardis, die menen dat ze nog steeds belangrijk waren omwille van een roemrijk verleden, leefden de gelovigen in Sardis evenzeer in een illusie en niet in de realiteit. Ze hadden elke voeling met de realiteit verloren. Ik vind dat eigenlijk ontnuchterend, broeder en zuster, dat een kerk die ook voor de omliggende gemeenten de reputatie had te leven, een levende kerk te zijn, voor de Heer Jezus, die met zijn vurige ogen alles doorziet, zo goed als dood is. Een kerk die de goedkeuring van mensen geniet, wellicht om het feit omdat ze een grote opkomst kennen, materiële voorspoed kennen, wie weet, maar geniet de goedkeuring van de Heer Jezus niet. Hè? Er is hier zelfs in de ogen van de Heer Jezus niets in deze gemeenschap dat aanbevelenswaardig is. Net zoals dat je dat bij de kerk van Laodicea vindt, is er niks hier in Sardis dat de Heer Jezus zijn goedkeuring wegdraagt. Er is enkel een afkeurend oordeel. Maar, gelukkig, niet alles is verloren. Er wordt in de kerk nog een klein overblijfsel gevonden dat trouw is en dat zich rein bewaart. Maar er valt wel geen tijd meer te verliezen, hè? Want wanneer dat trouw blijven aan Gods woord, een eenzame strijd geworden is, omdat je gemeente na de praktijk deel is gaan uitmaken van de wereld, dan is moe en uitgeput raken en het doen van het goede gemakkelijk gebeurd. En is de verleiding groot om de meerderheid na te volgen. Vandaar, als er niet snel ingegrepen wordt, zal het klein beetje leven dat er nog gevonden wordt uitdoven als een kaars. En hoewel dat de Heer Jezus hier Sardis onverbloemd de waarheid zegt waar dat het op staat, is deze brief, vrienden, niet geschreven om deze gelovigen met de grond gelijk te maken. Dit is geen deprimerende brief, absoluut niet. Het is bedoeld om hen herstel te bieden, om hen te bemoedigen. Elke brief trouwens die eindigt met zeer kostbare beloftes. Voor allen die horen van koers veranderen om overwinnaars te zijn. En ik heb er u, denk ik, toch in de voorgaande overdenkingen al vaak op gewezen dat er een verband is tussen de wijze waarop de Heer Jezus zich hier telkens aan deze gemeentes voorstelt en de toestand, de conditie waarin deze gemeente zich bevindt. En zo lezen we hier in vers 1 en schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis, dit zegt hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft. Nu, als je een beetje vertrouwd bent met het boek, dan merk je dat we hier opnieuw herinnerd worden aan de wijze waarop de Heer Jezus zich voorstelt in het openingsvisioen in hoofdstuk 1, waar hij gezien wordt wandelende tussen de kandelaars met de zeven sterren in zijn hand. Nu, Johannes zegt het zelf, die zeven sterren die stellen de gemeentes voor, waarvan de Heer Jezus hun bestaan en hun toekomst volledig in handen heeft. Maar hier wordt naast die zeven sterren in één adem de zeven geesten van God genoemd. Nu, de zeven geesten van God is de wijze waarop Johannes de geest van God in volheid introduceert in zijn boek. Maar zowel de geest als die zeven gemeentes, die worden hier samen in nauw verband met de Heer Jezus gezien. En dat mag ons eigenlijk niet verbazen, die broers en zusters, want het is de geest van het leven die de zeven gemeentes bekrachtigt. De geest die de Heer Jezus uit de doden heeft opgewekt, is diezelfde geest die de zeven gemeentes maakt tot een levend en krachtig getuigenis. Ik weet uw werken, zegt de Heer Jezus. Ik weet uw werken, dat u de naam hebt dat u leeft. En u bent dood. Word waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want ik heb uw werken niet volkomen bevonden voor mijn God. Bedenk wel, broeders en zusters, hij die zegt hier, u hebt de naam dat u leeft en u bent dood, dat hij degene is die zichzelf aan Johannes had geopenbaard als hij die dood geweest is en leeft tot in eeuwigheid. Wat een schrijnend contrast vinden we hier toch tussen hij die leeft in eeuwigheid en Sardis die in een terminale geestelijke toestand verkeert. Ik weet uw werken, zegt de Heer, zegt hij vaak in deze brieven, maar hier wordt er niks aan toegevoegd. Geen bevestigende commentaar. Alleen zegt hij dat hij uw werken niet volkomen bevonden heeft voor God. Nu, wat bedoelt de Heer Jezus daarmee met niet volkomen? Om dit te illustreren wil ik u wijzen op een passage die in de grondtekst hetzelfde woord gebruikt, en misschien is het wel ietsje anders weergegeven, maar in 2 Timotheus, hoofdstuk 4, vers 5, misschien kunt u het even opslaan. In 2 Timotheus 4, vers 5 vindt u ditzelfde woord terug. En eigenlijk loopt de passage een beetje analoog en ga je veel duidelijker begrijpen, denk ik, waarover het gaat. Nu, in 2 Timotheus schrijft Paulus aan een van zijn favoriete medearbeiders, Timotheus. Timotheus, waar de hoop van velen is op gericht. Nu dat Paulus zijn bediening ten einde loopt, want eigenlijk is 2 Timotheus Paulus' geestelijk testament, mag ik zo zeggen. Dus op Timotheus zijn nu alle ogen gericht, men verwacht heel veel van hem, want hij is een veelbelovende jongeman. En dan vinden we dat Paulus hem als volgt gaat aansporen in 2 Timotheus 4, vers 5. Dan zegt hij, maar jij, wees nuchter in alles, Leid verdrukking, doe het werk van een evangelist, vervul je dienst ten volle. Vervul je dienst ten volle, zegt hij. Breng je dienst tot een goed einde. Vervul wat je aan begonnen bent, zegt Paulus. En waarom zegt hij dat? Wel, de reden ligt eigenlijk opgesloten in de woorden leid verdrukking. Ja, het waren moeilijke tijden waarin dat Timotheus moest werken. En er was het gevaar dat Timotheus onder de aanhoudende druk zou beginnen menen van dat het niet langer niet meer te doen was om door te zetten. Dat veel te moeilijk was geworden. En hij kon ze dat vervolgens rustig gaan ophouden binnen de gemeente van Efeze, een beetje op zijn lauweren gaan rusten en tevreden terugblikken op wat dat hij tot dan toe al verwezenlijkt had. Maar je moet doorzetten tot het einde, zegt Paulus. Vervul je dienst ten volle. Maak af wat je aan begonnen bent. Ken je dat, broeders en zusters? Misschien heb je dat ook al meegemaakt. Ah, man een boek lezen, man een boek lezen. En een jaar later ligt hij dan nog in de kas. Ongeveer in een derde van een boek zit er al zo, hè? Een blaadje tussen waar je geland bent. Om aan een puzzel, man, een rode puzzel, 1500 stukken. Op een mooie houten plaat. En een jaar later ligt hij dat. Ongeveer een derde gemaakt, zeker. Iets beginnen en niet afmaken. En in de afgelopen 30 jaar, broeders en zusters, heb ik behoorlijk wat jonge christenen ontmoet. We gaan zondag weer iemand open, en dan denk ik u terug aan deze dat we al gedoopt hebben in de afgelopen jaren. En er waren er ook tussen omdat er veel van verwacht werd, maar dat het er nooit is uitgekomen. Ze hebben die verwachting die ze creëerden nooit ingelost. Sommigen zijn terug de wereld ingegaan, anderen gaan nu en dan nog een keer naar de kerk. Anderen gaan wel wekelijks, maar het is om mee te lopen met een hoop. Ze zijn tevreden met de middelmatigheid. Het is net zoals bij wielrenners. Een beloftevol talent, zegt men dan. Maar het is bij talent gebleven. Ze hebben het nooit echt waargemaakt. Ze noemen zich nog vol vertrouwen christen. Ja, ze hebben eens een belijdenis afgelegd. Ze zijn onder het water geduwd. Maar ze hebben wel de tegenwoordige eeuw lief gekregen. Of zoals de gelijkenis van de vier bodems ons leert, is het woord dat gezaaid was, verstikt door doornen en distels. De zorgen van het leven, de voorspoed van het leven, heeft hen volledig in beslag genomen. Ze hebben de naam te leven, maar ze zijn dood. Ja, ze waren ook goed begonnen in Sardis. Maar in het koninkrijk van God is goed begonnen niet half gewonnen. Integendeel, wat ze begonnen waren te doen, leidde uiteindelijk nergens toe. Oh, het honsde in Sardis van religieuze activiteit, waardoor dat ze de indruk gaven een levende kerk te zijn, maar het miste volkomen zijn doel. Ze waren geroepen om een licht voor de wereld te zijn, maar ze konden hun roeping niet vervullen. Oh, ze hadden wel discipelen gemaakt, maar ze slaagden er niet in om ze verder te helpen. Maar je kan ze niet verder brengen omdat je zelf gekomen bent, hè? En dat is, broeders en zusters, het eerste wat Sardis kenmerkt. Een beloftevolle kerk, maar nooit voltooid. Nu, het tweede wat Sardis kenmerkt, vinden we hier in vers 3. Een orthodoxe kerk in leer, maar niet gehoorzaam. Bedenk dan hoe u het ontvangen en gehoord hebt, houd het vast en bekeer u, zegt de Heer. Nu, wie dat er die geloofsgemeenschap in Sardis heeft gesticht, dat weten we zo niet, maar één ding is zeker, er was een goed fundament gelegd. Ze waren goed onderwezen in de waarheid van het evangelie, en ze waren voldoende toegerust door het woord van God om hun roeping te vervullen en navolgers van de Heer Jezus te zijn. Er was ongetwijfeld, zonder discussie, goed werk verricht door prediking en onderwijs. Maar het had geen uitwerking in geloof dat werkt. Het had geen uitwerking in geloof dat werkt. Oh, ze hadden theologische stellingen waar ze volkomen van overtuigd waren. Ze hadden goede voornemens, ze maakten beloftes. Maar wat zijn geloofsovertuigingen en beloftes waard als er geen gevolg op komt en als je uiteindelijk toch niet gehoorzaamt? Wat betekent dat? Het is in dat verband, broeders en zusters, ook heel veelzeggend dat ze in Sardis Geen last hebben van valse apostelen, dwaalleraars, vind je dat niet? Valse profeet, vind je dat ook niet? Terwijl dat er hier verschillende andere gemeentes zijn, denk maar aan Efeze, Pergamus, Thyatira, die er aanhoudend mee te kampen hadden. Maar net zoals Laodicea, kent Sardis wat dat betreft, deze zaken niet. Ze hebben een rustig en vredevol bestaan. En als je zo over nadenkt, is dat eigenlijk ook logisch, hè? Logisch dat de tegenstander toch geen moeite steekt in Sardis om ze te misleiden of ze op het dwaalspoor te brengen, want ze gehoorzaam sowieso niet aan de waarheid. Hij heeft ze toch wat hij ze wil hebben. Ze leven trouwens in de illusie dat het heel goed met hen gaat, terwijl dat ze op sterven al dood zijn. Hij heeft ze wat hij ze wil hebben. En opmerkelijk is ook het feit dat in Sardis de grootste Joodse gemeenschap gehuisvest is van al de steden die aangeschreven zijn. De synagoge in Sardis die was naast het gymnasium gebouwd en die was één van de grootste in de oudheid. Maar kennelijk was die synagoge in Sardis niet zoals de synagoge in Smyrna of Philadelphia, een troon van de Satan of een synagoge van de Satan. De geloofsgemeenschap in Sardis kon rustig en vredevol samenleven met de Joodse gemeenschap in de stad en werd helemaal niet vervolgd. Trouwens, in Sardis was er ook een levendige verering van de vruchtbaarheidsgodin Sibeli. Het grootste tempelcomplex in de stad was aan haar gewijd. Ze was namelijk de patroongodin van de stad. Maar ook van die kant had Sardis niks te lijden. Ze waren volledig geïntegreerd in de heidense samenleving. De kerk had zich stilzwijgend aangepast aan het misbruik, het onrecht en de immoraliteit in de stad. En ze liet haar stem in de stad niet horen. En daarom was deze gemeente te onschadelijk, te ongevaarlijk om vervolgd te worden. En door gebrek aan tegenstand en vervolging, omwille van een goede relatie met de wereld, waren de gelovigen in Sardis zelf genoegzaam afgegleden in een rustig en vredevol bestaan. Een rustig en vredevol bestaan, dat kan inderdaad een zegen van God zijn. Maar zoals u weet is dat ook vaak het opschrift op een grafzerk, rust en vrede. Dat is een goede vraag om je te stellen, nee? Is de vrede en de rust die je kent, is die van God? Of is die vrede en rust het gevolg van het feit dat je de naam hebt dat je leeft, maar dat je eigenlijk geestelijk dood bent? Goeie vraag om dat te stellen, niet? Nu, dat brengt mij bij het derde kenmerk hier in Sardis. Dat vindt u in vers 4. Een geheiligde kerk die haar reinheid niet bewaart. Vers 4 lezen we, maar u hebt enkele namen in Sardis die hun kleren niet bevlekt hebben. Wat betekent dat al de overigen wel bevlekt zijn, inderdaad. En ze zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Dus zoals we al eerder overdacht hebben, zijn die enkele mensen in Sardis die in die onreine, afgodische samenleving hun kleren rein bewaard hebben. Nu, het verband hier tussen reine kleren bewaren in het heden en de witte klederen in de toekomst, dat leert ons hier dat een leven dat gemotiveerd wordt door de hoop op Jezus' verschijning, dat dat leven gevormd wordt door het doel waar men naar uitziet. Overwinnaars hopen op witte klederen en daarom streven ze ernaar om zichzelf nu rein te bewaren. Dat zijn in mijn woorden diezelfde Johannes schrijft in zijn eerste brief, 1 Johannes hoofdstuk 3, in vers 2, zegt hij, geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Wij weten dat als hij geopenbaard zal zijn, wij hem gelijk zullen zijn, want we zullen hem zien zoals hij is. En dan zegt hij, en ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Ja, de meerderheid in Sardis, die zien niet langer met gretigheid vooruit naar de wederkomst van de Heer. Ze zijn niet langer waakzaam, maar futloos, onverschillig voor de mentaliteit en het karakter van de goddeloze maatschappij waar ze in leven. Ze zijn mensen geworden die zich veel meer laten leiden door wat de samenleving predikt en leert, dan dat zij bereid zijn om naar de stem van de Heer te horen. En wat zegt de Heer Jezus over zijn schapen? Mijn schapen horen mijn stem. Ik denk dat dat wel belangrijk is om dat een momentje tot u te laten doordringen. Nu, die bevlekking waar dat er hier sprake van is, dat is niet enkel dat er bepaalde zonden in hun leven getolereerd worden. Dat is het zeker ook, maar het gaat hier vooral, broeders en zusters, om de mentaliteit en het karakter van de wereld dat overgenomen wordt. Waar er, bijna vanzelfsprekend, een zondig levenspatroon uit voortvloeit. En dat is veel dichter bij huis dan we denken. Ik kan een paar voorbeeldjes geven. Ja, ze niet graag horen, maar moet toch doen. Weet je, christenen die blijken vaak even koopverslaafd te zijn als de doorsnee Belg. We willen alles hebben wat we zien. En kunnen we het niet meteen kopen, dan gaan we lenen. Christenen lenen, zoals de doorsnee Belg, voor zowat alles wat je maar kan bedenken. Maar wat Gods woord zegt over lenen, daar hebben we geen boodschap aan, hè? Nee. De impact en de invloed op menselijk gedrag van sociale media is wetenschappelijk bewezen ondertussen. Maar toch is de gemiddelde christen even verslaafd aan zijn smartphone, aan zijn tablet, dan alle overige Belgen. Maar veranderd worden en vernieuwd worden in ons denken door Gods woord, maar daar hebben we geen hoesting, hebben we? Nee. Maar wat zegt dit over onze geestelijke toestand? Je hebt de naam dat u leeft, maar je bent dood. En ik zou nog veel andere dingen kunnen zeggen. Een hele waslijst. En wat te zeggen bijvoorbeeld over de wijze waarop dat christen tegenwoordig, beter gezegd, even gemakkelijk over echtscheiding praten als de man van de straat. Abortus, euthanasie, homoseksualiteit, dat wordt meer en meer acceptabel onder christenen. Waarom? Omdat de media dat predikt en leert. En we het niet in de gaten. Er is bijna niemand die in de gaten heeft dat al die thema's, beste vrienden, stelselmatig geprogrammeerd worden in het script van hun favoriete soap of reality show. Opdat er zo aan gewend worden. En het sluipt gladjes en geruisloos uw denken binnen. En je hebt er geen erg in. En toch kijken we maar rustig verder naar Blind Getrouwd, Temptation Island en wat vind ik allemaal. Paulus zegt in 2 Korinthe hoofdstuk 6, vers 14. Gaat niet met ongelovigen onder een ongelijk juk. Want welk deelgenootschap hebben gerechtigheid en wetteloosheid? Of welke gemeenschap heeft licht met duisternis? En welke overeenstemming heeft Christus met Belial? En welk deel heeft een gelovige met een ongelovige? En welke overeenkomst heeft Gods tempel met afgoden? Want wij zijn de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft, ik zal onder hen wonen en wandelen, en ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daarom houd weg uit hun midden en scheid u af, zegt de Heer, en raak niet aan wat onrein is. En ik zal u aannemen, en ik zal u tot vader zijn, en u zult mijn zonen en dochters zijn, zegt de Heer, de Almachtige. Het gaat mij vooral om deze woorden. Daar wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bevlekking van het vlees en van de geest, en de heiligheid volbrengen in de vrees van God. Wij kunnen onszelf reinigen. Het is voor ons mogelijk om ons rein te bewaren in een onreine, groezelige wereld. We hebben het bloed van Christus, we hebben de levensveranderende kracht van Gods geest, en we hebben de wassing van Gods woord ter onze beschikking. Is dat niet geweldig, broeders en zusters? En dat is wel belangrijk om dat te beseffen, want de schrijver van de Hebreeënbrief, zegt in Hebreeën hoofdstuk 12, vers 14, jaag naar de vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Heer zal zien. Van buitenaf gezien lijkt de gemeente in Sardis te leven. Maar van binnen is er helemaal geen leven. Ze zijn zo goed als dood. Sterker nog, ieder die de stad of de kerk bezoekt, zou het energiek en levendig vinden, maar in beide gevallen is het meer een illusie dan realiteit. Sardis is een perfect voorbeeld van onschadelijk christendom. Ze zijn niet lauw, ze zijn niet zoals Laodicea. Integendeel, ze zien er heel levend uit, terwijl ze in feite op sterven na dood zijn. En nu wordt duidelijk, denk ik, broers en zusters, waarom dat de Heer Jezus zich hier presenteert aan deze gemeente als Hij die de zeven geesten van God geeft. Ja, voor de apostel Johannes, zo blijkt ook in zijn evangelie, is de geest van God de geest van het leven. En wat in Sardis is verloren gegaan, is het leven dat alleen de geest kan geven. En treedt nog ook. Vers 3. Bedenk dan hoe u het ontvangen en gehoord hebt, houd het vast en bekeer u. Nu, doorheen de hele schrift wordt het woord ontvangen geassocieerd met de geest van God. Wanneer de Heer Jezus op de opstandingsdag verschijnt in de avond, in de bovenzaal, dan ademt hij, dan blaast hij over zijn discipelen en dan zegt hij, ontvangt geest. En op de Pinksterdag zegt Petrus aan het eind van zijn preek, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot verheving van zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Wanneer de apostel Paulus in Efeze komt, dan ervaart hij dan niet de vitaliteit die een authentieke gemeente moet kenmerken. En dan vraagt hij daar aan de mensen, hebt u wel de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En ik zou eigenlijk nog tal van schriftplaatsen kunnen opnoemen, broeders en zusters. Maar het punt is hier dat de Heer Jezus ons wil herinneren aan wat de essentie en de realiteit van het christenleven is. Namelijk het leven van God dat het vlees geworden wordt vervuld en dat nu in ons woont als we de Heer Jezus toebehoren, broeders en zusters. Hij die dood geweest is en leeft tot in eeuwigheid, die heeft ons zijn geest in volheid geschonken. De geest van God in al zijn volheid, in de eenheid van veelvoudige kracht en genade, die woont nu in ons. De geest van het leven, zoals Johannes hem noemt. Die geest die in Ezechiël hoofdstuk 37 het dal van de dorre doodsbeenderen tot leven wekt. Houd eraan vast, zegt de Heer Jezus. Laat de aanwezigheid van de geest van kracht niet los. Wandel in de pas van de geest. Bedroef de geest niet, doof hem niet uit in uw leven. Wat de Heer Jezus ons en de gelovigen in Sardis voorhoudt, is dat wij, broeders en zusters, niet mogen berusten in het feit dat toen wij eens tot geloof kwamen, de geest van God hebben ontvangen. Dat is inderdaad zo. Maar Paulus zegt toch ook in Efeze 5, vers 18, en wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. Met andere woorden, hij heeft dan... Door te zeggen, wordt vervuld, dat we dat dagelijks nodig hebben, om onze kracht in Gods geest te zoeken en door hem gegrepen te worden. De Heer Jezus leert ons nadrukkelijk als zijn discipelen, als dan u die boos bent, goede gaven weten geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal de Vader die van de hemel is de Heilige Geest geven aan hen die erom bidden. En dat is niet eenmalig. Ik heb geleerd van mijn hemelse vader elke dag zijn oren af te zagen achter meer van Gods geest. Elke dag. Had ik het niet vergeten natuurlijk. En dat is belangrijk. Gisteren hadden we een hele fijne avond. Ik had met mijn vrienden afgesproken om samen te gaan eten bij Priska en Tom. En we hadden zo'n uitgebreide maaltijd hè, dat Tim en Naomi ook al een keer binnen gespeeld hebben. En op een zeker moment... was ik met Tamar en zegt Tamar tegen mij, ja, je moet weten, zij hebben ons altijd van de eerste dag gesteund, toen dat we de Heer, voor de Heer beginnen zij werken en hem te dienen. Ja, dat is typisch Tamar, zegt ze tegen mij, na 20 jaar, doe je het nog altijd graag? Zeg, ja, wat dacht je? Ja, je hebt toch al veel over je hoofd gekregen in de afgelopen jaren? Ja. Ik zeg, doe het nog altijd even graag. En met evenveel passie en evenveel gedrevenheid. Ja, tuurlijk is het een gave, maar als de geest van God je niet vervuilt, dan mag je het vergeten. Hoeveel talent en gaven dat je ook hebt. Het is de geest van God die onze kracht en de passie heeft. En daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters, van de acht op te geven. Want het valt mij toch op hoe nauw dat die drie kenmerken hiervan die op sterven na dode gemeenten aan elkaar verbonden zijn. Noem ze nog eens op. Een beloftevolle kerk die onvoltooid is. Een orthodoxe kerk in leer die niet gehoorzaamt. Een heilige kerk die zich niet rein bewaart in de wereld. Waar ga je de kracht vandaan halen om een leven te leiden dat de Heere getrouw is? Je had uit een ander vaartje moeten tampen om het christenleven te leiden. Christenleven kan je niet in eigen kracht leiden. En misschien is dat de reden waarom dat we heel vaak zo zwak zijn. Deze kerk hier had de naam en reputatie te leven. En ik vraag me soms af, broeder en zuster, moest de Heer hier zijn geest in ons midden wegnemen? Zou het dan ook zo zijn als in Sardis dat alles zorgeloos en vredevol verder gaat, dat er niemand iets merkt? Hoop van niet. Waakt en bid. Dat zegt de Heer Jezus vaak tegen zijn discipelen. Waakt. We moeten waken. Wie overwint, zegt de Heer, die zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek van het leven. Waarom schrijft de Heer dat? Wel, als je geestelijk dood bent, dan word je normaal in het register van de stad. Hè? Als je niet poort, sterft, schrappen ze weer in het register. Als je dood zit, geestelijk dood zit, word je geschrapt. En de Heer zegt juist tegen hen dat hij hen niet zal uitwissen uit het boek van het leven. Zij die overwinnen, en hij zal de naam, hun naam beleiden voor zijn vader en voor zijn heilige engelen. Belangrijk. Vele mensen zeggen, ken de Heer Jezus? Ja, maar kent de Heer Jezus u? Dat is de belangrijkste vraag. Ken de Heer Jezus? Er zijn er veel die dat zeggen, maar kent u? Ik denk dat dat er minder zijn. Zo belangrijk, broeders en zusters, wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. De Heer Jezus is kostbaar en waardevol. En als hij werkelijk is wie hij zegt te zijn, is hij waard om 100% voor te leven. Anders is het een bedrieger. Maar het is het een of het is het ander. Dus moeten wij er ook 100% voor gaan. Als iets niet waard is om voor te sterven, is het ook niet de moeite om voor te leven. En dat is wat de Heer Jezus van ons verlangt. Dat we er 100% voor gaan. En daarom heeft hij ons ook zijn geest geschonken. Laten we samen de Heer daar echt bedanken.